We waren vanmorgen blijven steken in het verhaal van Goliath en David. En we hebben gezien, hopelijk, dat deze Goliath uit 1 Samuel 17, dat deze Goliath de uitbeelding is in elk geval van een figuur die in de toekomst zal verschijnen, die genoemd wordt de hoorn, dan wel de kleine hoorn, dan wel het beest, zoals hij genoemd wordt in Daniel en Openbaring. Er zijn nog een paar titels voor hem, maar die zullen we maar niet aanhalen. De ene die ik alleen nog wil noemen is die van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Deze Goliath is daar een voorafschaduwing van, kennelijk, vanwege de beschrijving die van hem gegeven wordt. Eén ding heb ik vergeten te zeggen, maar dat is ook niet direct typologie, maar dat is gewoon historisch. Deze Goliath was natuurlijk een zoon van Enak, zoals het heet, een Enakskind. En dat betekent dat zijn afkomst nogal dubieus was. En dubieus daar versta ik dan onder dat zijn afkomst niet uitsluitend menselijk was. Ik weet dat het door velen ook niet geloofd wordt, deze dingen, maar ik moet er toch maar even bij vertellen. In de Bijbel vinden we namelijk het verschijnsel dat er wezens verwekt worden die geboren worden uit vrouwen, inderdaad uit mensen dus, maar die verwekt worden niet door menselijke mannen, maar door andere wezens die de functie van de man vervullen. En wij kennen hen uit Genesis bijvoorbeeld als de zonen Gods, want daar zijn ze. Waarbij het kennelijk gaat om wezens die wij als geestelijk beschouwen. Dat wil zeggen, ze maken geen deel uit van deze zienlijke wereld. Het zijn geestelijke wezens en daarom noemen ze gewoon geest. En dan blijkt het dat deze geesten inderdaad worden aangeduid als zonen Gods. Dat is ook niks bijzonders, want iemand die een zoon van God is, hoeft daarom nog niet uit God geboren te zijn. Want ik leer u al jaren dat een zoon een erfgenaam is. En een erfgenaam is de medebezitter met de vader, of anders, hij is degene die met de vader verantwoordelijkheid draagt. En dat kan ook betekenen, in elk geval, dat hij eventueel onder de vader verantwoordelijkheid draagt. En in de praktijk betekent dat alle engelen op zijn minst beschouwd kunnen worden als zonen Gods. Maar veel mensen kunnen ook zo beschouwd worden. En in de oudheid werden alle koningen beschouwd als zonen van God. Wij lachen daarom en zeggen die lui waren bijgelovig. Of ze maakten hun volk dat wijs, want wij geloven niet meer dat een farao van Egypte inderdaad de zoon van God was. Maar we zullen nu weer moeten leren dat dat inderdaad wel het geval was. Want zoon van God wil niet zeggen dat men door God verwekt is, maar het wil wel zeggen dat men namens God heerschappij draagt. En dat men doet wat God eigenlijk doet. Dat men mede deelt in de verantwoordelijkheid die God draagt. En dat zijn in het algemeen, in elk geval, deze geestelijke wezens. Daarom worden ze beschreven als zonen Gods. Wie zij exact zijn en hoe zij zijn, dat vatten wij toch niet, omdat ze nou eenmaal hoger zijn dan de mens en daarom voor de mens niet bevattelijk. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ze onttrekken zich toch aan ons begrip en daarom wordt het verder ook niet beschreven. En vervolgens is het natuurlijk ook zo dat zij weliswaar genoemd worden in de Bijbel, maar slechts oppervlakkig, eenvoudig, omdat ze niet aan onze kant staan. En daarom hoeven wij ze ook niet beter te kennen. Het is maar het beste om ze zo min mogelijk te kennen in de praktijk. Dat is ongeveer het verhaal. Het is wel moeilijk uit te leggen. De Bijbel noemt ze natuurlijk wel. En ik moet er nog wat meer bij zeggen. Niet alleen dienen we daaronder te verstaan engelen, hoewel engelen geestelijke wezens zijn, dus geesten, maar we kunnen er ook nog onder verstaan andere wezens die ook geesten genoemd worden en die gezien hun karakter ook boze geesten genoemd worden natuurlijk. En daaronder vallen onder andere ook de demonen, maar demonen zijn heel nadrukkelijk geen engelen. Dan moet ik er even bij zeggen, demonen zijn heel nadrukkelijk geen engelen. Ze zijn wel geesten, maar ze zijn geen engelen. Sommigen denken dat gevallen engelen, dat wil zeggen engelen die God ongehoorzaam zijn, dat demonen genoemd worden en dat is niet het geval. Integendeel, demonen staan op een veel lager niveau. En hoe het precies zit, weet ik ook niet, want de Bijbel is er niet al te duidelijk over. Maar in elk geval is het zo dat in het verleden gebeurde dat wezens verwekt werden door deze geesten, wie het dan ook zijn, want dat weet ik dan verder ook niet, en die werden geboren uit vrouwen. Dat is nou eenmaal zo. Het feit dat we dat vandaag de dag niet waarnemen, of dat het vandaag blijkbaar niet voorkomt, doet niks af aan het feit dat het dan toch in het verleden wel voorkwam. En ik geloof dan ook dat het in de toekomst weer zal voorkomen. En je moet ook goed begrijpen dat de grote aanleiding tot de zonvloed, en ik heb het nu over die van Noach, was inderdaad dit verschijnsel. Dat namelijk het menselijk ras geïnfiltreerd werd, of besmet met deze wezens. En dat precies hetzelfde herhaalde zich ook in de dagen van de uittocht uit Egypte enzovoorts. Want dan blijkt heel nadrukkelijk dat de bevolking van Canaan, toenmalige bevolking van Canaan, moest uitgeroeid worden. Mede omdat zich onder die bevolking heel wat van deze zogenaamde eennachtskinderen bevonden. Ze worden nogmaals niet uitgebreid beschreven in de Bijbel, maar wel duidelijk genoeg zodat wij zouden weten waar het feitelijk om handelt. En het betekent dus dat deze wezens voor een deel van wat wij dan noemen buitenaardse oorsprong zijn. Wat we daar dan verder onder te verstaan hebben, dat leg ik dan verder maar niet uit. Vervolgens is het zo dat wij, dat ons verteld wordt in Matteüs 24, dat in de dagen van de toekomst des Heren, in de dagen van de parousia, in de dagen van de toekomst des Heren, zal het zijn als in de dagen van Noach. Dat staat er letterlijk zo. Matteüs 24, vanaf vers 40, daar in de buurt ergens. Hè? Want gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het zo ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat zijn de dagen rond de tweede komst van Christus, of de dagen van de tweede komst van Christus. Want dat is niet één dag, maar dat is ook een periode uit de heilsgeschiedenis waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigt. En als we die dagen moeten vergelijken met de dagen van Noach, dan ligt het voor de hand om dan ook te veronderstellen dat in die dagen deze kinderen eennachts in elk geval weer op aarde zullen zijn. Hetgeen bevestigd wordt door dat ook in andere profetieën, met name ook in Openbaring, gesproken wordt over het openen van de put, namelijk de afgrond enzovoorts, waaruit wezens voortkomen en die zich wel degelijk met de mens vermengen. Het is ook de achtergrond waarschijnlijk voor de bijzondere capaciteiten van die vorst die in de eindtijd inderdaad komen zal. En ik heb het dus weer over het beest, de koning van Babel, dan wel de kleine hoorn. Hij is inderdaad langer dan een mens. Ik heb dat vanmorgen gezegd en ik heb niet eens gedacht aan deze toepassingen van. Het is meer dan een mens. Het is hoger dan een mens. Het gaat niet veel hoger. Het is niet 7L. Dat is een lengte die de mens sowieso nooit bereikt. Typologisch bedoel ik, voor de rest kan het me niks schelen. Hè? Maar het is wel meer dan mens. Het is boven mens. 6L'en en een span. Zijn afkomst is niet van, niet alleen van Adam, maar ook uit de geestelijke wereld. En dan zegt u misschien, maar dat kan toch niet? En dan zeg ik, ja, het kan wel, want staat in de Bijbel, einde discussie. Hè? Het kan dus wel. Afgezien van het feit dat dergelijke verhalen niet alleen in de Bijbel voorkomen, maar ook daarbuiten. En dan heb ik het nog niet eens over Erich von Däniken. Hè? Want daar hebben we helemaal niet aan beginnen. Maar, hè? Het is nu een.
He?
In die dagen ook, ja. Nou, ja goed. Het is eigenlijk door de tijden heen voorgekomen. Maar in bepaalde tijden was het extra. En dan kwam er een speciaal oordeel van God. Hoe het in de dagen van Lot was, wel, toen kwam het waarschijnlijk ook voor. Maar of de verwoesting van Sodom daar zijn aanleiding in vindt, dat niet dat ik weet, zo uit het hoofd. Dat dacht ik niet. Hoewel het daar natuurlijk wel degelijk ging om dingen die verband hielden met een nogal merkwaardig praktisering van de seksualiteit. Want daar heeft het dan toch mee te maken natuurlijk. Hè? Nou goed, meer zal ik daar niet over vertellen. Wat moet ik er wel over vertellen? Dat deze Goliath dus inderdaad met recht een voorafschaduwing is van degene die in de eindtijd zal komen en die zijn kracht ontleent aan de aan de draak staat er. Hij krijgt zijn kracht van de draak. En dat de draak, dat is een beschrijving van Satan. Dan heb je het oude verhaal, dan zeggen maar er bestaan toch geen draken? En dan zeg ik, ze staan in de Bijbel, einde discussie. Maar niet helemaal, want ik wil het wel uitleggen hoor, hoe het gewoon in elkaar zit. Draak komt van Darak en Darak is Hebreeuws en betekent vertreden. En een draak is iemand die vertreedt of iemand die vertreden wordt. En we hoeven niet te kiezen, we nemen ze allebei. Want de draak is degene die vertreedt, maar zelf vertreden zal worden. En dat is het hele verhaal. Dat is dus Satan. En omdat Satan voorgesteld wordt als een slang en meer in het algemeen een reptiel, heeft men de draak uitgebeeld als een reptiel. Maar dat is niet de gedachte. Het is ook geen historisch beest. Dat heeft men ervan gemaakt. Het is ook geen fabeldier. Draak is gewoon de aanduiding van de Satan, de grote tegenstander. En hij wordt niet bij een naam genoemd, maar hij wordt genoemd bij zijn kenmerk. Dat is wat hij doet, dingen kapot trappen. Maar hij zelf zal kapot getrapt worden. Dat heeft ook alles te maken met de verzenen die vermorzeld worden. Want verzenen hebben ook iets te maken met vertrappen en vertreden. Met de hiel te maken waarom er vertrapt wordt. En als je er echt meer van wil weten, zeg ik, er zijn bandjes van. Die bandjes die gaan over de betekenis van de sterren bijvoorbeeld. Want juist daarin komt de draak en de slang nogal eens voor. En daarin wordt ook nogal eens genoemd het verschijnsel van de hiel die verwond wordt, maar die wel degelijk vertrapt. En eerst is het Satan zelf die vertrapt, later is hij degene die vertrapt wordt, omdat het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop, vertrapt, vermorzelt, namelijk. Nou, en ik haal dat van die sterren erbij aan om dan maar even een hint te geven naar het feit dat deze waarheden algemeen bekend zijn, of althans algemeen bekend waren, en dat gedurende duizenden jaren en dus gewoon sinds Adam. Dus niks nieuws onder de zon. He. Nou, deze Goliath dus, een afbeelding van die vorst die in de eindtijd zal komen met bovenmenselijke kracht. Hij krijgt zijn macht dan ook inderdaad van de draak en hij zal ook spreken als de draak, staat er, ergens. Maar ik haal het nou verder niet aan. Het gaat erom dat we het profetisch karakter van dit schriftgedeelte ook inderdaad zouden zien. Deze grote tegenstander, dit beest, deze Goliath, deze Filistijn, of hoe je hem dan maar noemen wil, wordt niet verslagen door Saul. Saul was degene die Amalek sloeg. En Amalek staat sowieso voor de oude wereld, zal ik maar zeggen. Deze in zonde gevallen wereld, ook zelfs al van voor Adam. Is gewoon de oude schepping die in de macht ligt van de tegenstander. Wel, die is door Saul verslagen, maar zoals gezegd, Saul is een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst, inclusief zijn kruisiging. Maar van daaraf gaat het verhaal verder met David. En dan blijkt dat weliswaar de slang de kop vermorzeld is, maar dat hij nog wel degelijk leeft. En nog actief is. En die activiteit daarvan vind je dan in die Filistijnen. Dus wat ik vanmorgen heb uitgelegd. De Amalekieten zijn weliswaar verslagen. Maar de Filistijnen zijn er dan toch nog. Maar die zullen ook verslagen worden. En dat is precies een kenmerk van de tijd waarin wij nu leven. Ik zeg altijd, de kop van de slang is vermorzeld. Maar het zou je gedacht zijn hoe lang hij nog naspartelt. Dat is echt ook in de natuur zo. Voordat daar het leven helemaal uit is en het beest werkelijk doodstil ligt, er gaan heel wat uren overheen voor het zover is. He? Nou, zo is het ook met de Satan. Er gaat heel wat jaren zelfs en zelfs eeuwen overheen voordat die uitwerking van die vermorzelde kop inderdaad volkomen is. En dat is wat je hier ziet. Amalek is verslagen, maar de Filistijnen zijn er nog. En de voltooiing van het werk van Saul in het verslaan van de Amalekieten vindt plaats hier bij David, die de Filistijnen bestrijdt en verslaat. Want u weet, David in zijn dagen vocht tegen de Filistijnen en zijn opvolger Salomo hoefde dat niet meer te doen, want David had dat althans in binnen dit verband volkomen gedaan. Daar gaat het maar om. En wat wij hebben dan vandaag aan de dag ook niet zozeer last van de Amalekieten, wij hebben meer last van de Filistijnen, als u begrijpt wat ik bedoel. Overdrachtelijk dus, hè. Nou, daarvan verlost ons David, dat wil zeggen de opvolger van Saul, en dan spreken we over David de jongeling, zo wordt hij genoemd in vers 33 bijvoorbeeld. Daar staat, Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af, dat is dus al heel lang. Maar het aardige is dat juist het feit dat hij jongeling is, dat is de verwijzing naar de opstanding van Christus uit de dood. In Jesaja wordt gesproken over een jongeling die een jonkvrouw zou trouwen. En dat is een vooraf of een profetie over het huwelijk in de toekomst tussen de Heer en Israël. En ze worden jongeling en jongvrouw genoemd, omdat zij wedergeboren zijn, een nieuwe schepping geworden zijn, opgestaan zijn uit de dood, of hoe je dat maar zegt. En juist het feit dat David een jongeling is, dat wordt hier beklemtoond. Hoewel hij al heel wat ervaring had, mag ik wel zeggen. Dat blijkt uit de beschrijving. Maar hij wordt een jongeling genoemd, omdat de jongeling is degene die opstaat uit de dood. Een nieuwe generatie, dat is het eigenlijk. David is ook uitdrukkelijk de zoon. De zoon van Isaï en uiteindelijk ook de zoon van Saul. He? Dat is hij. Maar David zelf is daarmee een beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, ik moet de draad zo ongeveer oppakken in vers 13 of 14 of daar in de buurt. Hè? Daar waren we ergens gebleven. Ja, bij vers 12 namelijk. David was de zoon van Efratitisch man. Ik heb die dingen genoemd. Efratitisch heeft te maken met Efraïm ook. Dat is dan eigenlijk dezelfde naam. En spreekt over vruchtbaarheid. Spreekt ook over eerstgeboorterecht, want Efraïm was de eerstgeboorterecht, had het eerstgeboorterecht onder stammen van Israël. Het spreekt ook over dat hij de tweede is, want ook Efraïm was de tweede, want Manasse was ouder. En verder was je de erfgenaam van Jozef, die de oudste zoon was van de tweede vrouw van Jacob, die zelf de tweede zoon was van de tweede zoon van. Maar dat verhaal dat kent u al. Dus het wijst op dat hij de tweede is. En bovendien was het Bethlehem Juda. Bethlehem wijst op de plaats waar het brood vandaan komt, broodhuis. En Juda duidt op de troon die nou eenmaal binnen Israël toekwam aan de stam van Juda. Dus het heeft alles te maken met het eerstgeboorterecht wat nou eenmaal bij de tweede komt. En die vinden we zo'n tweede. David, die immers Saul zou opvolgen, hij is de tweede en daarom is hij de erfgenaam. Hij was bovendien de zoon van Isaï, wat betekent de Heere is. En daarmee wordt hij aangeduid dus eigenlijk als de zoon van God. Hij was de achtste, een achtste zoon, hoewel hij ook de zevende was. Kennelijk later, dat moet dan zo geweest zijn. Hè? En zeven en acht horen bij elkaar, ook dat hebben we besproken. En dan staat er over die Isaï, staat, en in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. Dat wil zeggen, Isaï, de oude Isaï is een beeld van Jehovah die van ouds is. De oude van dagen, of zullen we gewoon zeggen, de eeuwige God. En David is dan die zoon van Isaï, want de Heer Jezus is de zoon van de eeuwige God. Hij is een jongeling, maar niettemin de zoon van de oude, met alle eerbied gesproken overigens. En dan staat er in vers 13, dan de drie grootste zonen van Isaï gingen heen en ze volgden Saul na in de krijg. En de namen nu zijn de drie zonen die in de krijg gingen, waren Eliab, de eerstgeborene. U ziet dat eerstgeboorterecht wordt even genoemd, want het heeft toch van alles met dit verhaal te maken. Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede, Abinadab, en de derde, Samma, worden ze genoemd. Eliab betekent, mijn God is vader. Dus heel eenvoudige oefening Hebreeuws, dat kan zelfs ik nog vertalen. Mijn God is vader. Abinadab betekent, mijn vader is mild. Dus dat kun je gewoon achter elkaar lezen, hè. Mijn God is vader en die is mild. Hè? Of je leest gewoon Eliabinadab, zo, hè? Dat kan ook, hè. Dus mijn God is vader en vader is mild. En dan wordt genoemd de derde naam Samma. Dat betekent zoveel als roem. Beroemdheid, faam, zegt men dan. Maar dat is weer reclame voor een bepaald merk pepermunt. Ja. Daar heeft er niks mee te maken dus. Hè. Dus mijn God is vader en hij is mild. En bovendien is hij beroemd. Het spreekt allemaal over God zelf. Het kan niet anders, want deze drie zonen komen er eenmaal voort uit deze Isaï die een beeld is van de eeuwige God. En er worden slechts drie genoemd, de oudste, de belangrijkste uit de rij. En die drie worden, en van die drie, en daarna wordt gezegd in vers 14, en David was de kleinste, de jongste van de hele koppel, de achtste dus ook, hè. En de drie grootsten waren Saul nagevolgd. De drie belangrijkste, die waren meegegaan met Saul in de krijg, David zelf niet. Er staat trouwens ook in vers 15, doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. Dan weet ik niet of u de geschiedenis kent, maar in het voorgaande hoofdstuk vinden we deze David ook al bij Saul. Dan moet hij namelijk op de harp spelen. Maar toen Saul ten strijde trok, gingen de oudste drie broers van David gingen met Saul mee ten strijde. Maar David zelf was aan het hof niet langer nodig en ging dus naar huis. Dat is wat hier staat. Ik vertel het met opzet even, omdat in heel wat commentaren gezegd wordt dat hoofdstuk 16 historisch gezien pas na hoofdstuk 17 zou moeten zijn. Maar dat is een misverstand. Men zal een andere oplossing voor de eventuele problemen in deze geschiedenissen moeten vinden. En het probleem is dat David twee keer wordt voorgesteld aan Saul. Eén keer als de harpist en de andere keer als de man die Goliath verslaat. En dat is eigenaardig, want de ene keer is hij muzikus en bovendien dichter. Want hij maakt ook gedichten, zoals u bekend zal zijn, hè? Psalmen bijvoorbeeld. En hoewel ze niet erg goed rijmen, heb ik net gemerkt. Maar daar zullen we het maar verder niet meer over hebben. Hij was dichter, een beetje een lyricus en dan verwacht je een nogal gevoelige natuur. En dat zal hij ongetwijfeld geweest zijn. Maar niettemin was hij in de strijd ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Of hoe zeg je dat? Nee, ik wil me niet zo gauw te binnen schieten. Maar je kon er niet voorbij, zal ik maar zeggen. Ook daar had hij zijn sporen verdiend en er werden zelfs ook later liederen over gezongen. Saul versloeg zijn duizenden, maar David versloeg zijn tienduizenden. Mag een rare dichter geweest zijn, maar hij was ook krijgsman. Nou, in ieder geval, de oudste drie waren met Saul mee en de jongste was achtergebleven. Wie die oudste drie zijn, typologisch zou ik niet kunnen zeggen, maar ik denk in elk geval dat het te maken heeft met Israël. En ik vermoed, maar ik kan het helemaal niet aantonen, dat deze drie de uitbeelding zijn van de roeping van Abraham en daarmee de roeping van Israël. Want dat is een drie. Want de roeping van Abraham uit de volkeren is nou eenmaal het begin van de derde bedeling. De bedeling van de belofte, die trouwens ook aan de basis ligt van het nieuwe verbond, wat later tot stand zou komen. Diezelfde structuur overigens vind je ook bij de Heer Jezus en zijn discipelen, die bij gelegenheid ook slechts drie van zijn discipelen met zich meeneemt en de anderen blijven achter. Petrus, Johannes en Jacobus, immers. Dat is ook een dergelijk verschijnsel. Hij verzamelde drie om zich heen. Drie spreekt over dat de dingen gestalte krijgen. En zo zal het hier dus ook wel geweest zijn. Uit de familie van Isaïe zijn er drie die met Saul meegaan, waardoor Saul en zijn leger bij wijze van spreken gestalte krijgen. Het blijkt ook dat Abraham en zijn afstammelingen beschreven worden in de Bijbel als het Heer des Hemels. Ze worden dus beschouwd als het leger van het Koninkrijk der Hemelen. Het leger van Christus, om zo te zeggen, wat vereenvoudigd. En dat zal hier wel ongeveer de betekenis zijn, maar ik kom er straks nog wel even op terug. In ieder geval, David was de jongste en die horen daar niet bij. Dat komt omdat David, zoals gezegd, de uitbeelding is van Christus als de eersteling van een nieuwe schepping en niet van de oude. Vandaar dat Eliab de eerstgeborene is en David is dat niet. David hoort helemaal niet in de reeks, hij hoort niet bij de zeven, hij is de achtste. Hoewel hij later alsnog in de zeven geïntroduceerd wordt. Maar dat hebben we ook al eens aangehaald. Nou, doch David ging heen, vers 15, en kwam weder van Saul, waar hij niet meer nodig was. Er hoefde geen muziek meer gemaakt te worden. En hij ging dus naar huis om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. En u ziet, hij werd herder in Bethlehem. Want u weet dat daar ook de herders bij nachten lagen in het veld en de 's nachts getrouw de wacht hielden over hun kudde. Dat was dezelfde plek. Hè? Ja, misschien was die plek waar David woonde wel dezelfde plek waar later de Heer Jezus geboren werd. Wie zal het zeggen? Typologisch in elk geval wel, en daar gaat het maar om. Het was waarschijnlijk ook dezelfde plek als waar Boas en Rut elkaar ontmoeten op de dorsvloer. Verder mag ik er niet over vertellen, want het gaat niemand wat aan wat die twee daar gedaan hebben. Maar, hè? Dat zei Boas ook, hij zegt, denk erom, hou je mond dat je er niet over praat, dus dat doen wij verder ook niets. Het is trouwens al zo lang geleden. Maar goed. Maar het was dezelfde plek en dat is van belang. En weet u wat daar gebeurde? Dan sla ik even een vers op. Maar weet u wat daar gebeurde? Daar in de dagen van Boas en Rut. Daar zorgde Boas uit Bethlehem. Die zorgde ervoor dat Rut inderdaad voldoende koren meekreeg en zo. En al wat ze nodig had, kon ze aan de knechten vragen. Dat gebeurde allemaal. En ook als ze naar huis ging, dan moest ze de hoofddoek ophouden. Die moest namelijk af dan. Dat is leuk, want Boas had natuurlijk 1 Korinthe 11 ook gelezen. En ze moest dus de... Nou ja, Rut is een type van Israël. Als het haar heer ontmoet, gaat de sluier af. Die is er toch niet meer nodig en dus kon die mooi gevuld worden met koren. Ja, ik vertel een boer in één keer. Maar we hebben een beetje haast gekregen natuurlijk. Nou goed, dat was allemaal daar. En wat je hier vindt, is dat dan ook... nadat in vers 16 gezegd wordt dat deze hele situatie 40 dagen duurde... van die Filistijn die maar kwam en die maar het volk uitdaagde... en grote dingen sprak tegen de Allerhoogste... hoewel dit geciteerd was uit Daniel en Openbaring... maar het duurde 40 dagen wel. Daarna wordt gezegd, en Izzi zeide tot zijn zoon David... dat wil zeggen, Elohim zeide tot Jehovah, want daar komt het op neer... neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren... en deze 10 broden... en breng ze te voet, lopend. Terloops wil niet zeggen zomaar. Wij vatten terloops op als in het voorbijgaan. Of als wanneer we wat meer uit Den Haag komen, dan zeggen wij en passant. He? Ja, zo zeggen ze dat in Den Haag. He? Als je in Nederland gewoon Jan heet en je komt er in Den Haag, dan heet je daar Louis. Dat weet je waarschijnlijk ook. He? Goed. In elk geval, terloops betekent hier niet in het voorbijgaan, maar dat betekent gewoon wat het woord zegt, lopend. Niet meer als je er toch langs komt, maar gewoon lopend, te voet betekent dat. Breng ze terloops in het leger tot uw broederen, maar breng deze 10 melkkazen aan de oversten over 1000. Dus van het verschil moet er wezen natuurlijk. En eva geroost koren, ik weet helemaal niet hoeveel het is. En 10 broden en 10 melkkaas. Ik denk altijd, wat moet die kleine David dat allemaal gelaten hebben? Dat paste niet in zijn herderstasje. Hè? Nee, want daar zat die knotwol in. Nou. Ja, je bent schapenhoeder. Je moet het beeld even voor je hebben. Wat voor, hè? Heb ik u verteld dat wij het woord David in onze taal ook nog kennen? Want David is doet. Ja, wij spreken bij David spreken we de middelste letter uit als een V, maar men kan hem net zo goed uitspreken als een U, zo zou het eigenlijk moeten. En dan heet het in het Hebreeuws geliefde, maar het woord doet kennen wij ook, maar als iemand voor een doet wordt uitgemaakt, voor een doetje, want we verkleinen dat ook nog, dan betekent dat hij een zacht gekookt ei is. Hè? Een ei, ja. Inderdaad, ja. Doetjes, ja, maar daar zeggen ze weer die esten tussen. Maar daar hadden we het vanmorgen over, hè. Maar een doetje is een lief jongetje. Dat is een doetje. Een beetje lief. Dat is David. Die naam is dat. Die bestaat dus nog in onze taal. Zodat je inderdaad niet een al te imposante indruk moet krijgen van David. Hij moet ook vertellen wat hij gedaan heeft. Of je moet laten zien wat hij kan. Maar als men hem zo ziet... dan zeggen we wel een aardige jongen bij de schapen. Hè? Zachte schapen en een doetje. Nou goed, dat is... daar komt ons woord vandaan. Nou goed, breng deze 10 melkkazen en 10 broden en 1 eva aan deze mensen. En geroost koren spreekt altijd over de vrucht van de oogst. En die dan ook enigszins bereid is. Het is nog geen brood, maar het is toch wel het resultaat van de oogst. En daarom spreekt het altijd over eerstelingen. Dat is geroost koren altijd. En 10 broden. Broden spreekt ook over vrucht van de oogst. Maar dan is het niet zozeer meer eerstelingen. Maar dan is inderdaad de oogst uiteindelijk helemaal bewerkt. Is een verdere fase in de verwerking van de opbrengst van het land. Dat is het eigenlijk. En een nog verdere fase daarin is die van die 10 melkkazen. Melk staat er inderdaad. Het gewone Hebreeuwse woord galaap. Met een getalswaarde van 40. Omdat melk nou eenmaal spreekt over stoffelijke zaken. Eigenlijk moet ik zeggen stoffelijke zegeningen. Want dat is melk. Vandaar die getalswaarde van 40. Het woord kaas, dat is leuk gevonden. Want dit is weer het smurf-effect, zeg ik. Hè? Want er staat een woord wat betekent dat iets doorstoken is. Dat er pinnen doorheen zijn gegaan of zoiets. En hetzelfde woord wordt ergens anders in onze Nederlandse Statenvertaling vertaald met een dorswagen. Nou, daar kan ik ook geen kaas van maken verder. Hè? Maar een doswagen is ook een ding wat met uitsteeksels om het graan te verwerken. En het aardige is natuurlijk dat we het hier over graan hebben. Geroost koren, broden en dan melk, kazen. Maar het woord voor kaas heeft ook iets met dossen te maken bij andere gelegenheden. Maar de gedachte is gewoon dat hier niet het graan verwerkt is of gedorst is. Maar hier is de melk bewerkt. En daar zijn ook van die... hoe maken ze kaas? Daar halen ze ook zo'n hek door de melk heen en zo. Zo'n soort echt eigenlijk of zo. Ik heb geen verstand van de agrarische sector, maar zoiets is het. En wat men met de akker en met het graan doet, dat kan men ook met de melk doen. En dan ontstaat er boter of eventueel kaas. Dus het zal wel kaas geweest zijn. Melkkazen van uiteraard de schapen. Schapenkaas, hè? Schapenkaast. Maar dat is weer een ander dialect. Bovendien, 10 broden en 10 kazen. Wel, ik heb al gezegd, het gaat om zegeningen. Het gaat om leven. Het gaat om de vrucht van de oogst. En die 10 heeft, zoals we van de week ook al gehoord hebben, te maken met het woord van God wat tot de mens komt. Of beter gezegd, 10 spreekt over de verantwoordelijkheid die de mens heeft. 10 is het getal wat spreekt over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van wat God gesproken heeft. Want als God spreekt, spreekt hij 10 keer. Nou, deze dingen, dus het resultaat van het woord van God zou je kunnen zeggen, hoewel ze nog te maken hebben in principe met zegeningen hier op aarde, vandaar ook die melk, wel deze dingen worden gebracht tot dit leger. En het spreekt over zegeningen die gebracht worden natuurlijk aan Israël. Het is het leger van Saul. Het heeft ook in de eerste plaats te maken met het oude verbond en met zegeningen die aan Israël gegeven werden. En deze David moet deze dingen dus brengen, zoals de Heer die zegeningen bracht aan Israël, ook in zijn eerste komst. En dan staat er, en gij zult uw broederen bezoeken, of het hun wel gaat. Hij moest dus gewoon eens gaan kijken hoe het was. Ja, hij moest eigenlijk gaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, want daar komt het meest mee overeen, hè. Kijken of alles wel goed ging en eventueel in een onderhoud voorzien. Ging geven wat ze nodig hadden. En bovendien zou hij ook weer moeten terugkeren naar Izii. En hij zou iets van zijn broers mee moeten terugnemen. Dat is het verhaal. En toen de Heer kwam uit de hemel naar de aarde en naar Israël eventueel, maar van mijn part naar de hele mensheid, want dat maakt me niet zoveel verschil, was het de bedoeling dat de Heer zou voorzien in de tekortkomingen, in de gebreken van Israël, dan wel de wereld. Maar het was net zo goed de bedoeling dat hij van de wereld, of van Israël, inderdaad een pand zou meenemen. Een eersteling zou meenemen, iets uit hun bezit. En zo is het ook, want de Heer was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Dit leger van Saul moest ook van David niks hebben. En de Heer kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat blijkt ook, want die 3 broers van David, die jagen hem ook weg. Van wat moet je hier eigenlijk en zo, ja, we hebben hier niks te zoeken. Dat is een paar versen verder waar dat allemaal staat. Maar dan blijkt er toch wat meegenomen te worden, want dat volgende deel van het vers uit Johannes 1 zegt dan, maar zoveel hem aangenomen hebben, want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden. Die kinderen gods zouden ook zonen gods worden. Ze worden meegenomen als eerstelingen naar de hemel zelf. Als bewijs en als resultaat ook van het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn dood en opstanding. Wel, het is maar heel klein, ik weet het. En als je die waarheden niet kent, vind je ze hier ook niet terug. Maar als je ze kent, vind je ze wel terug. En daar zijn we nu mee bezig. Nou, het was maar even terzijde. Dan gaat het weer verder. Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het Eikendal. Let erop dat het Eikendal herhaald wordt. Want het Eikendal was al genoemd in vers 2, daar heb je weer zoiets. De eik spreekt immers over het nieuwe verbond wat tot stand zou komen. Het spreekt over de belofte aan Abraham dat er een ander verbond zou komen. Dat genade zou komen. Dat de zaad van Abraham zou komen enzovoorts. En het wijst dus altijd naar de toekomst. Het wijst dus op iets wat later komen zal. Het wijst dus op een tweede. En daarom ook inderdaad dat dit Eikendal herhaald wordt. Wordt opnieuw genoemd. Denk erom. Het is het Eikendal. Men was in het Eikendal en David komt daar in het Eikendal bij hen. Het wordt herhaald, maar het moet ook duidelijk zijn dat als de Heer Jezus Christus aan Israël verschijnt en het nieuwe verbond tot stand brengt, dan is dat op grond van de belofte die God eerder aan Abraham gedaan had. En precies zo wordt het allemaal uiteengezet in Galaten 3. God deed de belofte aan Abraham en het was allemaal een belofte met betrekking tot het zaad dat komen zou. Waarna de wet er even bij kwam, maar dat was totdat het zaad zou gekomen zijn. Want de wet is de terugmeester geweest, zei ik, tot op Christus. He? Dus het eikenal wordt twee keer genoemd, want het spreekt over wedergeboorte, spreekt over besnijdenis. En het spreekt dus over dood en opstanding. Dat blijkt ook wel, want mocht je nou het eikendal nog niet begrepen hebben, dan staat er gewoon in vers 20, toen maakte zich David dus morgens vroeg op. Vermoedelijk op de eerste dag der week en waarschijnlijk was het ook 17 Nisan, maar dat staat er allemaal niet bij. En we mogen dat er natuurlijk niet bij verzinnen, maar wat ik bedoel te zeggen is dat het zich des morgens vroeg opmaken, vroeg opstaan in de morgen, dus is gewoon een beeld van de opstanding van Christus. Dat wordt zo vaak herhaald in de Bijbel dat ik niet eens aan begin om mijn verwijzingen na te geven. Hè? Toen maakte zich Jozua vroeg op, des andere daags. Zo gaat het steeds. Hè? Nou, toen maakte zich David des morgens vroeg op en er liet de schapen bij de hoeder en hij nam het op en ging heen gelijk als Izzi hem bevolen had. En ik kwam aan de Waagbrug en ik meldde zich daar dus bij het legerkamp van Saul. En dan staat daar dat men vanuit die plaats, die Wagenburg, ten strijde trok. Een Wagenburg is gewoon een verzameling van strijdwagens die opgesteld worden zodanig dat men die wagens zelf gebruikt als verdediging. Zoals men dat vroeger deed, de wagens in een kring zetten en te midden van de wagens het kamp opslaan. Dan heb je vanzelf een soort bescherming. Wel, zo'n Wagenburg was hier dus ook. En David komt daar aan, kwam aan de Wagenburg als het Heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En vanuit dat kamp had men een strijd te voeren tegen de Filistijnen, zegt vers 21. De Israëlieten en Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. Ze stonden tegenover elkaar en dat spreekt inderdaad over de situatie na de opstanding van Christus, waarbij Israëlieten staan tegenover Filistijnen, waarbij de nieuwe mens staat tegenover de oude mens. Of, om de Paulinische term te gebruiken, waarbij de geest staat tegenover het vlees. En de geest strijdt tegen het vlees en het vlees strijdt tegen de geest. En dus ze staan tegenover elkaar. Nou, dan staat er, David nu liet de vaten van zich. Dat wil zeggen, hij had de spullen gebracht en keken verder niet daarom. Ze waren goed verzorgd. Hij gaf de spullen over, liet de vaten van zich. De vaten met kaas, dan wel met koren of brood. Onder de hand van de bewaarder der vaten, dat wil zeggen gewoon ingeleverd bij de foerier. En hij riep ter slagorde en ging eens kijken hoe het aan het front stond. En toen bleek dat er van het westelijk front geen nieuws was. Maar die is misschien te oud om nog te vertellen hier, hè? Want dat stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Goed. En hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand. Hoe is het met jullie? En toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat enzovoorts. Want dat is het hele verhaal waar de ontmoeting plaatsvindt tussen de Heer en zijn volk. Hè? Daar is sprake van strijd en daar steekt de tegenstander letterlijk de kop op. Een kop die dan ook inderdaad veel te hoog zit. Boven de 6L dus. Hè? Goed. En er kwam de kampvechter op, zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. Dat hebben we dus al gezien. En hij sprak achtervolgens die woorden, de woorden namelijk die in vers 8 en de volgende versen al waren aangehaald. En David hoorde ze. Ze worden niet herhaald, deze woorden. Zijn genadig, als de Heer spreekt, zie je heel vaak dat die woorden steeds opnieuw herhaald worden. Dan spreekt de Heer tot Mozes en daarna spreekt Mozes tot het volk. En dan worden dezelfde woorden herhaald. Dat gebeurt heel vaak, maar hier zijn het de woorden van de tegenstander. En die worden helemaal niet herhaald, want die zijn niet de moeite waard om te herhalen. We moeten ongeveer weten wat er gezegd is, maar het is niet gepast om er al te uitgebreid op in te gaan. En in Daniel, zowel als Openbaring, staat gewoon dat hij grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. En wat hij dan precies zei, kunnen we beter niet weten, want het zal ons maar op een idee brengen. Hè? Dat is helemaal niet nodig. Goed, wordt dus niet herhaald. Hij sprak dus al die woorden en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En uiteindelijk is het zo dat we hier terechtkomen in de dagen, eigenlijk de dagen van de grote verdrukking. Ze vreesden zeer. Dus dagen van benauwdheid en van verdrukking, hoedanig er niet geweest zijn van het begin der wereld en ook niet zijn zullen. Dat zijn de dagen van de grote verdrukking in de toekomst. Nou, en dan staat er, en de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is, want is opgekomen om Israël te honen, en het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat, want dit wordt wel herhaald steeds, de man die hem slaat, met grote rijkdom verrijken zal, en hij zal hem zijn dochter geven, en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. En zo is het nou maar net, want aan degene die Goliath verslaat, wordt niet alleen rijkdom en eer beloofd, en vreugde, ik bedoel zo, hem wordt niet alleen vreugde voorgesteld, maar zelfs één bruid. Ja. En over de Heer wordt gezegd dat hij, dat is Hebreeën 10, denk ik. 10, hè? Nee? 12? Is het 12? Ja, het is 12, de eerste verse. Jazeker, klopt, ja. Het is Hebreeën 12, de eerste verse, waar gezegd wordt dat de Heer om de vreugde die hem voorgesteld was, de schande heeft gedragen en het kruis heeft veracht. Of andersom, hè? Schande veracht en het kruis gedragen. En is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hij heeft die weg van vernedering gegaan, die weg van de strijd ook, opdat hij verhoogd zou worden en inderdaad ook een bruid zou krijgen. Of, laat ik het meer in het algemeen zeggen, waardoor het ook op, zelfs op de gemeente toegepast kan worden. Hij zou namelijk trouwen. Er zou een huwelijk gesloten worden. En dan spreek ik gewoon in het algemeen over het nieuwe verbond. Maar toegepast letterlijk op de toekomende tijd, de dagen van de verdrukking en wat er verder volgt, moet ik inderdaad zeggen dat hij inderdaad een bruid zou krijgen. En dat is wat hier ook wordt aangekondigd. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat? Hij vraagt het opnieuw, want die mannen hadden het al gezegd. En David hoorde dat goed. En hij zegt, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? En vervolgens, want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Er zijn twee redenen waarom men Goliath tegemoet zou treden. De eerste is, om wat men die man zal doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt. Want de smaadheden zouden van Israël worden afgewenteld. Hè? Nou, daar hebben we het nog niet over gehad deze week, maar dat staat over Gilgal. De Heer heeft heden de smaadheden van Israël afgewenteld en men noemde die plaats Gilgal en men rolde een paar stenen uit de Jordaan omhoog naar de andere oever. Dat is ook een verhaal over stenen dus. Maar smaadheid zal afgewenteld worden, hetgeen ook herhaald wordt in bijvoorbeeld Jesaja 54. En men zal de smaadheid van Israël ook niet meer gedenken, waarna ook meteen gesproken wordt over een nieuw huwelijk. Het huwelijk tussen de opgewekte Christus uiteraard en Israël. Nou goed, de ene reden waarom die Goliath tegemoet zal treden was dus vanwege wat er beloofd was aan heerlijkheid. Dat is de reden die ik net aanhaal uit Hebreeën 12. Daarom heeft de Heer het gedaan. Om de vreugde die hem voorgesteld was. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Omdat hij wist hoe het af zou lopen. En dat is een goede reden om het te doen. En de andere is gewoon dat men nou eenmaal moeilijk kan verteren dat deze onbesneden Filistijn de slagorde van de levende God zou honen. Wel, deze man die hoont de levende God. En dat betekent als je die man tegemoet treedt, dat je inderdaad de levende God aan je zijde hebt. Dus zo, waarom zou je het niet doen? Dus David kan zijn oren niet geloven, denk ik wel eens. Wat zal men die man doen? Is dat waar wat je zegt? En wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord. Vers 27, zeer wat wordt herhaald. Alzo zal men die man doen die hem slaat. Inderdaad, David heeft het goed gehoord. En hij wist dus precies waar het om ging. Hij had het zich goed laten vertellen. Tweemaal, hetgeen natuurlijk ook duidt op het tweede verbond en alles wat maar met een tweede samenhangt. Hè. Heb je wel eens gehoord dat men zegt, twee is het getal van een volkomen getuigenis? Nou, wie is de echte getuige? Wie is de getrouwe getuige? De 74, dat weet u, hè, de getuige. Dat is Christus en dat is de tweede, de opgewekte. Hè. Bij twee, er moeten twee getuigen altijd zijn. De ene is de Heer onder het oude verbond, de andere is de Heer onder het nieuwe verbond. En beide zijn het woord Gods. Ja. Goed. Nou, wederom zeide hem het volk achter de vos, al zo zal men de man doen die hem slaat. En dan staat er, als Eliab, zijn grootste broer, hem tot die mannen horen spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. Let op, Eliab is de eerstgeborene, maar hij was degene die het eerst geboren was. Weet u nog, stond immers in vers 13, dank u zeer. Vers 13, Eliab de eerstgeborene. En het is deze Eliab die spreekt tegen David en zegt, oh, ga toch weg man, wat doe je hier eigenlijk, ga naar je schapen. Die heb je zeker alleen achtergelaten. In gewoon Nederlands is dit dus. Hè? Meer Bodegraafs was dit. Hè? Maar dat is wat hij tegen hem zegt, hij stuurt hem eigenlijk weg. Maar Eliab zal zijn plaats moeten afgeven, opdat David die plaats zou innemen. Eliab was de eerste, maar David wordt het. Want David is de eerste van een tweede reeks van zeven. Krijgt hij het voor elkaar, hè? Dan noem ik hem David toch de tweede. Hij was de zevende, hij was de achtste en ik noem hem toch de tweede. Hij was de eerste van de tweede reeks van zeven. En ik kan ook zeggen, hij was de achtste en dat is ook twee. Tot de derde. Dus een twee in optima forma. Neem me niet kwalijk. De twee op zijn hoogste niveau. Twee maal twee maal twee. Daarom is de acht als twee tot de derde het getal wat staat voor een nieuwe schepping. De vier, twee maal twee dus. Twee kwadraat staat voor deze oude wereld. Maar twee tot de derde staat voor een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. He? Dus hoe dan ook, David is de tweede op een speciale manier van rekenen, maar in elk geval, hij wordt de eerstgeborene, want hij zou op de troon komen. Dus hoe dan ook, hij is de erfgenaam. En Bethlehem, waar Isaïe en de hele familie vandaan kwam, via Boaz enzovoort, wordt genoemd de stad Davids. En dat betekent dat David de eerstgeborene was, anders kon hij zijn naam niet geven aan de stad. Dus Eliab moet plaatsmaken voor David. En als je zegt, David is hier een uitbeelding van de opgewekte Christus en van wedergeboorte, van een nieuwe schepping, dan staat Eliab dus voor een oude schepping. Maar het is makkelijker om te zeggen dat Eliab en zijn broers gewoon de uitbeelding zijn van Israël onder het oude verbond. En dat is wat ik er straks zei. De drie, nou er waren de zeven, maar de drie worden genoemd en dan blijven er nog vier. Maar zo is het, hè, want het is zeven samen. Hè. En zo is het nu eenmaal altijd, maar dat kan ik zo moeilijk uitleggen als u niks weet van getalssymboliek. Maar het verhaal is dat drie en vier horen altijd bij elkaar. En de drie geeft vorm aan de vier. Drie geeft gestalte aan de vier. Vandaar dat van de zeven zonen van Isaïe de drie genoemd worden, want dat sluit de volgende vier in. Dat is het verhaal. Maar gezamenlijk zijn ze de uitbeelding van Israël onder de derde en vierde bedeling, de belofte en de wet. Waarbij de derde, en dus de drie, het belangrijkste is, want de wet voegt niks toe aan de belofte, zegt Galaten 3. Gelaten 3, wat ik dus al aangehaald heb vanavond. De wet voegt niks toe aan de belofte. Is alleen erbij gezet. En als het nieuwe verbond komt, onder de achte nieuwe schepping, onder Christus, dan is dat, vloeit dat voort uit de drie. Want het is twee tot de derde. Maar goed, als u het nou niet gevolgd hebt, kan ik het ook niet helpen hoor. Dan zijn er misschien nog hier en daar, is misschien hier en daar nog een rekenlineaaltje te vinden. Zo, ik weet het ook niet hè. Maar voor degenen die er wat beter in thuis zijn, is het misschien wel aardig om te weten. Nou goed, gaan we gewoon verder. Eliab moest zijn plaats inruilen en afgeven aan David. Eliab was de eerstgeborene, maar David kreeg het eerstgeboorterecht. Vandaar die twee tegen elkaar. En dat komt overeen met de wisselwerking tussen Israël onder het oude verbond en een gelovig Israël uiteraard onder het nieuwe verbond. Israël naar het vlees moet er niks van hebben. En Israël naar het vlees moet tot vandaag aan de dag niks hebben van de opgewekte Christus. En de Heer Jezus wordt vandaag de dag nog steeds verworpen door dat volk wat rechtens in zekere zin eerstgeboren is. En Israël is Gods eerstgeboren, het wordt uitdrukkelijk zo genoemd. En toch moet het plaatsmaken voor een ander, namelijk voor het wedergeboren Israël. En zo is het Eliab. Mijn God is vader, jawel, maar daar schiet je niet zoveel mee op. Want dat verhaal over het universele vaderschap van God, dat is natuurlijk mooi en prachtig. Maar als je alleen in God gelooft, kom je niet zo ver, zegt de schrift. Men moet namelijk in de Zoon geloven om eeuwig leven te hebben. Dat God de Vader is van alle mensen, dat ik zal het niet ontkennen. Ik zal het niet bevestigen ook, hè? Maar ik zal het ook niet ontkennen, omdat in zekere zin dat natuurlijk wel waar is, maar het dient verder tot niks. Dan geloof je alleen dat deze wereld geschapen is. Ja, dat zal wel. Hè? Dat geloof ik sowieso wel. Maar de Heer zegt tot zijn discipelen, gij lieden gelooft in God. Nou, wat zegt hij dan? Ja, oh ja, goed, ziel, jullie weten het wel. Gelooft ook in mij, geloof ook in de Zoon. En dat is Johannes 14 en Johannes zelf zegt later, God heeft het eeuwig leven gegeven, maar dit eeuwig leven is in de Zoon. En het is precies die Zoon die door Antichrist ontkend wordt. Omdat hij die plaats van die Zoon uiteraard wil innemen, of omdat hij een andere Zoon predikt. Maar daar komt het op neer natuurlijk. Nou goed. Dus mijn vader is God, dat kan Israël wel zeggen. Het kan wel zeggen, we zijn een uitverkoren volk. Dat is dan alleen zo, zolang men hier op aarde leeft. En in de praktijk blijkt men daar niet veel voordeel van te hebben. Zoals Tefje zei, of kent u dat verhaal, hè? Zoals Tefje zei, wij weten wel dat wij het uitverkoren volk zijn, o eeuwige. Maar kunt u nou niet eens voor een paar dagen een ander volk uitverkiezen? Want men vond het niet zo prettig. Nou, laat dus maar. Hè. God dan de vader van Israël, dat kan wel wezen. Inderdaad, God heeft Israël verwekt uit Abraham, maar het leidt niet tot veel. Het leidt tot het kruis, sowieso. Want er komt een eind aan die oude schepping. Men zal moeten geloven in de Zoon, in de tweede. En dus in de laatste Adam, in de laatste David, in de laatste Abraham. En dus in een andere Eliab. Want David zou met recht kunnen zeggen, mijn vader is God, omdat die woorden dan toch gelegd zouden worden in de mond van de zoon van David. En in 2 Samuel 7 staat dat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God zou zijn. Maar dan in tweede instantie. En dan in verband met de nieuwe schepping. En dat is belangrijker. Nou goed. De toorn van Eliab, een beeld dus van het oude Israël en zijn leiders, ontstak tegen David en hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel. Dat heb je zo met oudste broers, die menen meteen dat ze vader zijn enzovoort, hè. Zo gaat dat. Hè. En dan wordt dit jongste broertje, het kleintje, het doetje, de les gelezen, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Dus je bent zeker nieuwsgierig over hoe het hier gaat. Ga maar naar huis, dan kun je het thuis wel bekijken op de televisie. Zoiets, hè? Nou. Toen zei David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? Vraagteken. Ik snap niet waarom ze dat zo vertalen, want ik zou vertaald hebben, er is geen oorzaak. En wat zegt de schrift? Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er wordt gezegd over de Heer Jezus, uiteraard. Dat gebeurt hier ook. Wat heeft de Heer verkeerd gedaan dat ze hem haat? En wat heeft David hier verkeerd gedaan dat zijn familie hem verwerpt? Want dat is haten, hè? Haten is terzijde stellen of verwerpen. Er is helemaal geen oorzaak. Hij heeft niks verkeerd gedaan, heeft alleen geïnformeerd. Nou ja, hij was wat jong. Hij kwam wat laat erbij. En dat zou wel het probleem zijn geweest van de Heer Jezus ook. Hij kwam zo laat, hè. Israël was al 1500 jaar en langer onder de wet. En het bestond al zo lang. Zie, en dat moest vooral in stand gehouden worden. Hè? En iemand die zo laat binnenkomt, die weet nergens van en die moeten zich niet mee bemoeien, enzovoorts. Nou, dat is ongeveer wat men de Heer verwijt, hè? Dat hij zich er buiten moet houden omdat hij er toch geen verstand van heeft. Zo ligt het ongeveer. En zo is het met David ook, maar een echte aanleiding, een echte oorzaak is er niet. En wat doet hij dan? Hij wendde zich af van dien naar de anderen toe, dus hij wendde zich af van zijn broer, zijn oudste broer. En daarmee is het een afwenden van Israël ook. En hij wendde zich naar een ander toe, wat dan van noodzaak een beeld moet zijn van gelovigen uit de heidenen eventueel. Hè. Hij wendde zich naar een ander toe en hij zei de achtervolgers dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord, zodat in totaal 3 keer de vraag gesteld wordt, wat is hier aan de hand? En 3 keer krijgt David het antwoord. Nou, en dan staat er, toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. Want wat David gezegd had, staat in vers 26. Wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? En wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Dat hebben ze gedacht, nou, ja, het is wel wat raar, maar hij is toch de enige die dan toch een beetje een grote mond opzet tegen Goliath. Dus hij wordt gehaald en dan staat er, we hebben Saul gebracht en David zeide tot Saul aan vers 32, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Aan geen mens ontvallen de moed, betekent dat, om zijnentwil. Want moed is iets wat met het hart te maken heeft. Hè? En als het moed valt uit het hart, weet u waar het dan terechtkomt? Juist in de schoenen. Dat hoeft dus niet, hè? Aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Wat je nou ziet, is dat David inderdaad bereid is steeds te voet te gaan. He? Hij moest terloops in het leger tot zijn broederen gaan. Vers 17. Het heeft te maken met een aardse positie. Het staan hier op de aarde in deze oude wereld. En bereid zijn om te gaan. En wat wordt er al gezegd? Hoe zalig zijn, hoe lieflijk David. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En hier gaat het om strijden, er moet vrede komen. En die het goede verkondigen. Het zijn woorden die je zo kunt toepassen op David. De voeten van hem die de geliefde is. Nou, hij ging heen dus. Tenminste, dat zegt hij. Maar Saul zeide tot David, vers 33. Gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. Dan heb je het verhaal weer. Dat zei zijn oudste broer ook al. Niemand verachtte uw jonkheid, zegt het Nieuwe Testament. Maar hier gebeurt dat dus wel. Gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. En het was lang geleden kennelijk. Was een geroutineerd man, ervaren in de strijd, deze Goliath. En David was slechts een jongeling. Maar juist omdat hij een jongeling was, typologisch, was hij geschikt. Bovendien denk ik wel eens, dat er staat, je moet worden als een kind. Dat is erg jong, hè? Om het koninkrijk binnen te gaan. Om deel te krijgen aan de zegeningen die God geeft, hè? En het blijkt ook, deze David is een tamelijk naïef man. We zouden zeggen, hij is zo uit de klei getrokken, waar het niet dat daar geen klei was. Maar dat blijkt, want hij weet er verder niks van. Want toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de... Nee, ik moet eerst verder. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijn vaders. Dat wil zeggen, David spreekt tegen wat Saul suggereert. En hij zegt, uw knecht weide de schapen zijn vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En David vertelt dan dat hij ooit een schaap gered had uit de mond van een leeuw en uit de mond van een beer. Hij zegt, zo vat ik hem bij zijn baard, bij zijn onderkaak, bij de haren van zijn onderkaak. Nou ja, zo hoort dat in de Bijbel. Hè? Simpson deed dat per slotverrekening ook. Hè? Wie nog meer? Oh, en met de kaak van de ezel sloeg hij om zich heen. Dat is heel, ja, maar dat is een moeilijk verhaal, dat vertel ik niet. Hè? Hè? Dat is te moeilijk. Maar inderdaad, dat deed hij ook met een ezelskinnenbakken. En men vraagt zich af, wat was dat? En de nieuwere vertalingen hebben daar dus ook maar een ander woord ingevuld. Maar er staat inderdaad dat het een ezelskinnenbakken was. Alleen blijkt men dat woord ook te kunnen vertalen met iets dat te maken heeft met wateren. Of twee wateren. Ik zoek nou uit mijn hoofd, het is niet helemaal correct wat ik zeg. Maar het heeft iets te maken met twee en het heeft iets te maken met water. En toen heeft men er wat anders van gemaakt. Maar dat is een onderkaak, want de onderkaak bestaat uit twee helften. Bij dieren zelfs nog nadrukkelijker dan bij de mens. En het heeft met water te maken, want in die onderkaak staat het mondwater. Dat is gewoon. En het mondwater is een beeld van het woord. En een ezel is een beeld van een gelovige. Dus de onderkaak is een beeld van het woord van God. Door de mond wordt verder gebracht. En het woord van God wordt verder gesproken door de gelovigen. En daarmee worden Filistijnen om de oren geslagen. Heb je dat? Hè? Heb je dat? En anders moet u het maar eens navragen aan iemand die het beter kan vertellen. Een ezel of zo. Dus, hè? Ja, dat was de kaak van de ezel van Biliam. En die sprak ermee, weet u wel? Dat is diezelfde kaak. Dat is interessant hoor, zulke dingen. Nou, goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar David greep dus deze beesten bij hun kaak. Want het heeft inderdaad te maken met dat men grote woorden spreekt. Hè? En daarom greep hij ze bij de kaak en hij scheurde ze van één. Ik weet niet of dat een gebruikelijke manier is om wilde dieren te doden. Dat lijkt mij niet. Ja, misschien ook wel. Hoor. Het helpt wel. Ja. Ik heb me trouwens laten vertellen dat zout op hun staart leggen ook wel mogelijk is. Maar goed. Met paling doe je dat. Dat is ook zoiets. Dat is een heel goeie. En ik probeer steeds dat verhaal van die paling in te slikken. Nee, niet de paling zelf. Maar inderdaad, dat heeft alles te maken met dat je die beesten het beste kunt doden in een emmer met zout. Want dan verliezen ze meteen hun slijm. En dat heeft te maken met amalekieten. Maar dat kan ik allemaal niet uitleggen natuurlijk, hè. Nee. Nou, goed. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen, vers 36. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. En dan moet je opletten. Dan kijk ik even of er ook ingewijden in de zaal zijn. We hebben eerst een leeuw. Jij mag alleen de spek en bonen meenemen. Een leeuw. En dan hebben we een beer. En wat komt er dan?
Ik heb het al gehoord hoor.
Dan komt er inderdaad niet een ezel, maar een paard. Een
luipaard.
Namelijk een luipaard. Een luipaard. Dat is zo. In Daniel... Even goed luisteren. 7. Nee, 6 is het niet en 8 is het ook niet. Dus zal ik wel gelijk hebben, dan is het 7. Waar 4 dieren komen uit de wateren van de grote zee. De volkeren dus... Er komen 4 dieren uit. Toch? En de eerste is een leeuw. En hij is een beeld van het Babylonische wereldrijk. Dan een beer. En hij is een beeld van het Medo-Persische wereldrijk. En toen kwam er een luipaard. Dan wel een pardel. Maar dat is hetzelfde. En die is een beeld van het Griekse wereldrijk. Dat wil zeggen... Het wereldrijk wat opgericht werd door Alexander de Grote. Dus je hebt een leeuw en dan een beer en wat komt er dan? Een Filistijn. Want dat staat hier. Een leeuw, een beer, een Filistijn. En in Daniel 6 staat, of 7 dat, een leeuw, een beer en een luipaard. Dus deze Filistijn is een luipaard. En ik bedoel dat weer overdrachtelijk. Het betekent dat als in de toekomst die figuur komt waar we het steeds over hebben... dat die inderdaad geacht wordt afkomstig te zijn uit het Griekse Rijk. En voor sommigen is dat gesneden koek en voor anderen is het wartaal. Maar daar kan ik niks aan veranderen. Echt niet. Ik kan hooguit zeggen dat in de dagen van... Of laat ik dan zeggen, in de nadagen van het Griekse Rijk er een figuur opstond onder de naam Antiochus. Ken u die? Jochie noemde zijn moeder hem. Antiochus. Epiphanes. Hetgeen zoveel betekent als dat hij zichzelf beschouwde als de geopenbaarde godheid. Epiphanes wil zeggen dat hij geopenbaard werd... Een geopenbaarde Antiochus, maar hij beschouwde zichzelf als een openbaring van de godheid. En dus eigenlijk als een soort Messias, en voor mijn part als een antichrist, maar beter is te zeggen. Hij was een voorloper, en dat staat gewoon in de boeken van Johannes de Heer ook en zo. Hè. Hij was de voorloper van degene die in de eindtijd komen zal. En zo is het ook. Deze Antiochus Epiphanes was de man die zichzelf beschouwde als de openbare godheid. Wat meer dan een mens, 6, maar dan nog iets erop. Hè? Een span erbij, een handbreedte erbij. En wat hij dan ook deed, was een gruwel der verwoesting oprichten in de heilige plaats. Dat wil zeggen, een beeld gewijd aan Zeus oprichten op de plaats waar de tempel stond. In de tempel en hij liet varkens offeren en de Joodse godsdienst werd verboden, de besnijdenis werd verboden en dat soort dingen meer. Dus de ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus Epiphanes in pakweg het jaar 169 ongeveer voor onze jaartelling. En het eigenaardige is dat vanaf de profetie in Daniel 8, waar dit wordt aangekondigd, wordt een sprong gemaakt rechtstreeks vanuit de dagen van Antiochus naar het beest. Moet ik het eigenlijk hier opschrijven? Naar het beest in de eindtijd. Ik weet nooit wat ik hieronder moet schrijven. Hè? Maar het is het beest, de kleine hoorn uit Daniel. En die sprong wordt gemaakt omdat namelijk die figuur die in de eindtijd zal komen inderdaad voortkomt uit wat vroeger bekend stond als het Griekse Rijk. En vergis u niet, het Griekse Rijk daar hoorde inderdaad een deel van Griekenland bij. Maar daar heb je ook alles mee gehad. Dat is net alleen Macedonië, de oostkust van Griekenland ongeveer. En dat was dan alles. Dat komt omdat dat Alexander Lex, hè, die was daar geboren. En toen hij wat groter gegroeid was, toen dacht hij, ik ga de wereld veroveren. En ik ga de Griekse cultuur over de wereld verbreiden. En hij stapte op een boot en stak de Bosporus over of zoiets. En dat was het dan. En hij is nooit meer teruggekeerd. Zodat Griekenland zelf eigenlijk niks met het Griekse Rijk te maken heeft. Het wordt alleen het Griekse Rijk genoemd. Hoewel men soms gewoon noemt het Rijk van Alexander de Grote, meer terecht. Maar het wordt het Griekse Rijk genoemd niet vanwege de plaats waar het lag, maar vanwege de cultuur waardoor het gevormd werd. En dus de Griekse cultuur. Vandaar dat in de dagen van de Heer Jezus men spreekt over Joden en Grieken. Niet omdat het afstammelingen waren van Grieken, maar omdat ze een Griekse opvoeding hadden genoten. Dat is het hele verhaal. Nou goed, maar vanuit dat Griekse Rijk wordt een sprong gemaakt naar de eindtijd, omdat uit dat voormalige Griekse Rijk inderdaad voortkomt die figuur de eindtijd. En dat Griekse Rijk is een rijk wat van alle wereldrijken die er geweest zijn het meest oostelijk heeft gelegen. Het strekte zich uit vanaf Macedonië, de meest oostelijk gelegen kust van Europa dus eigenlijk. Dat was de grens. En dan helemaal tot India en Afghanistan aan toe. Dus dit rijk in het gebied waar men tegenwoordig die olie uit de grond haalt. En waar al die Arabieren rondlopen waarover we het alles een paar keer gehad hebben. En niet te vergeten vooral ook de Filistijnen. En dat is het hele verhaal. En als ik het nou kort vertel. Openbaring zegt dat Babel in de toekomst weer de hoofdstad van de wereld is en dat het toekomstige wereldrijk van het beest geregeerd zal worden vanuit Babel, maar zelf is het beest afkomstig uit het Griekse Rijk. Zodat er sprake is van Babel in de eindtijd, maar met de klemtoon niet op het Babylonische Rijk, maar met de klemtoon op het Griekse Rijk. En dat klopt, want zelfs onze beschaving vandaag is een Griekse beschaving, zodat als je de wereldrijk van de toekomst zou aanduiden met een van die namen, Rome hoort het trouwens ook nog in, dat lag al later. Als je het zou aanduiden met een van die namen, zou je het inderdaad moeten aanduiden met naam Grieks. En in ieder geval, de Bijbel doet dat. Want in de dagen van het Romeinse Rijk wordt tot Johannes gezegd, diezelfde Johannes weer dus, hè, nog steeds, wordt gezegd, hij was, hij is niet, maar hij zal zijn tot het einde. Hij zal in de toekomst komen. En van het beest wordt ook gezegd, als hij komt, hij is de achtste en hij gaat ten verderven. En zodat je ziet, dit beest is de achtste, maar ik noem hem nou maar even Goliath. Goliath is dus een achtste, overdrachtelijk gezien, maar David is dat ook. En daarom, ze staan weer tegenover elkaar. Maar die verwantschap met het Griekse Rijk is heel duidelijk geweest. Ik bespreek dat anders altijd als ik de openbaring dan wel Daniel bespreek. Dus ga er nou maar niet meer verder op in. Want er zijn veel meer argumenten waarom die verbinding loopt van het Griekse Rijk naar de toekomst. Wij verwachten in de toekomst dus ook inderdaad niet een hersteld Romeins Rijk. Maar wij verwachten in de toekomst een voortzetting van het Romeinse Rijk in de zin van het Rijk van ijzer vermengd met modderig leem, zal ik maar zeggen. Er is iets met, heeft iets met Rome te maken. Maar dat zal wel zijn omdat de paus er iets mee te maken heeft misschien, of omdat men Latijn spreekt of iets dergelijks. Maar wat wij verwachten in de, helemaal aan het eind, is inderdaad een hersteld Grieks Rijk. Geregeerd vanuit Babel door een Palestijn, een Arabeer, een Amalekiet, of hoe je dat maar zegt. Een Agagiet, kortom een afstammeling misschien ook wel van Haman. Het een sluit het ander niet uit. Niet te verwarren met die andere figuur die Antichrist genoemd wordt en die lakens uitdeelt en nog een paar dingen in Jeruzalem, in de Joodse natie. Nou, gaan we weer verder. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen, die Filistijn verslagen ook wel, dat is de gedachte. En het Babylonische Rijk is weg, Medo-Persisch is weg, maar het Griekse krijgt ook nog op zijn kop. En ik zeg dat niet voor niks zo, want in Openbaring 13 wordt gesproken over dat beest uit de eindtijd met 7 koppen. Maar 1 van die koppen, we hadden al eens een klap gehad, maar was weer tot leven gekomen. En dat is inderdaad kop nummer 5 uit de reeks. Ja, dat komt omdat dit is 5, dit is 4, dat is 3, want er zitten er nog 2 voor. Twee ribben zitten ervoor, maar daar hebben we het nou maar niet verder over. Hè? Maar er zitten er nog twee voor, namelijk het Egyptische wereldrijk en het Assyrische wereldrijk. Zie, maar in Daniel spelen die al geen rol meer, vandaar dat ze daar niet genoemd worden. Maar het is die vijfde kop die zich herstelt, dat is Griekse rijk. Rome is de zesde. En dan de zevende is die van de tien staten. Dat wordt ook gewoonlijk aangeduid als een hersteld Romeins Rijk. Ik vind het overdreven gezegd en bovendien is de uitdrukking verwarrend, omdat er weliswaar een hersteld Rijk komt, maar dat is niet het Romeinse Rijk wat zich herstelt in de tien staten, maar het is het Griekse Rijk wat zich herstelt in het beest. Dat is het uiteindelijke Rijk. Het is niet de tien hoornen, maar het is die ene hoorn die te midden van de tien opkomt. Of het zijn niet de vier hoornen van de vier rijken waarin het Griekse verdeeld wordt, zozeer. Maar het is die hoorn die komt op één van die vier. Dan heb je het weer hetzelfde verhaal, de voortzetting van het Griekse Rijk naar de eindtijd. Het Griekse Rijk verdeelt zich in vier. Het is die bok uit hoofdstuk, nou weet ik het niet meer, 7, 8, hè? 8, ja, het is die bok uit hoofdstuk 8 van Daniel. Die vier hoorns heeft. En op één van die vier komt een kleine hoorn. Maar die kleine hoorn is diezelfde hoorn die ook opkomt op het beest met die tien hoornen. Er komt er ook één tussenuit. Maar hij groeit uit de bok, namelijk het Griekse Rijk. Dus het is niet alleen luipaard, het is nog een bok ook. Maar u weet dat als de Heer komt, zal hij de schapen van de bokken scheiden. Hetzelfde verhaal, hè? En bovendien van het beest staat, hij in Openbaring staat, als dat beest komt, als die Goliath komt, zal ik dan maar zeggen. Dan staat er, hij had de muil van een leeuw, hij had de poten van een beer, maar het was een luipaard. Dat is wat er staat. Nou, er staat de muil van een leeuw, de poten van een beer en het dier was een pardel gelijk. Wel, in onze ogen lijkt hij helemaal niet op een luipaard, maar daarom staat het er juist. Mag dan de kop van een leeuw gehad hebben en de poten van een beer, maar het was een luipaard. Het was inderdaad een luipaard, want er kwam een ander paard, die was veel sneller dan hij, maar die was wit en die erop zit, had een naam geschreven enzovoort. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Goed, laat maar zitten. Dus we gaan terug naar 1 Samuel 17. We hebben dus een leeuw, een beer en een Filistijn, maar de Filistijn is zo ongeveer Antiochus Epiphanes, kortom, het beest, kortom, de koning van Babel, enzovoorts. Nou, en ik zal ze allemaal slaan, staat er. Gelijk één van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. En dat is precies wat van die figuur in Daniel en Openbaring staat, dat hij grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Hij lastert God en daarom gaat zijn kop en dus ook zijn mond waarmee je God lastert eraf. Precies. De dodelijke wond was genezen, maar de kop gaat er alsnog af. En dat is inderdaad wat David doet, maar hij doet het nogal aardig. Er staat namelijk dat David zegt, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van de pardel. Leuk, hè? Als je zo door is, lees je een luipaard, hè? Hij heeft me gered uit de hand van de leeuw, uit de hand van de beer en dus ook uit de hand van de luipaard. Oh nee, Filistijn. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. Nou, toen zei de Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen, want David is Saul, want Christus is Jezus. Daar heb je het weer. De Christus verschijnt eerst in zijn menselijke gedaante. Maar die menselijke gedaante wordt afgelegd, want er staat ook, hij zet een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan. Hij wilde gaan, er staat niet hij ging, er staat hij wilde gaan, want er bleef bij willen, want hij had het nog nooit geprobeerd, staat er. Hij had het nooit verzocht, hij had nog nooit zo'n wapentuig aangehad enzovoorts. Het is ook een heel menselijke manier van handelen, moet het allemaal zelf regelen, zelf aan wapenrusting aandoen enzovoorts. Hè. Dat is die manier. En daar staat er, toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. Hij zegt, ik heb er niet in geoefend, ik kan hier helemaal niet in lopen. En David legde ze van zich. Dat is wat de Heer doet. Zijn leven afleggen. En Saul wordt alsnog David. De gedaante van Saul is een tijdelijke gedaante en die wordt afgelegd. Zoals Sauls kleed ook werd afgelegd, althans een deel daarvan. Trouwens een beeld van de besnijdenis. Raar, hè? Allemaal, hè? Maar het is zo. Daar zal het besneden. Dat wil zeggen, een stuk van zijn kleed afgesneden. Dat is het gewoon. He? Nou, David legde dit van zich. Ergens anders staat dat de Heer zijn klederen aflegde en zich omgordde met een linnen doek. Dat is weer Johannes. Nu, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. He? Dat is allemaal hetzelfde. Dus een beeld van het afleggen van de oude mens. Hij legde ze van zich. En wat nam hij mee? Een staf. Maar een staf is een beeld van de opstanding. En van oordeel en van recht wat wordt voortgebracht door de opstanding. Hij nam zijn staf in zijn hand. En u weet, de staf is een slang, of weet u dat niet? Dat heeft Wim vorige week verteld. De staf is eigenlijk een slang, want als een staf in stof gelegd wordt, dan blijkt het een slang te zijn. Maar als hij eruit de stof gehaald wordt, is het een staf. En de slang is de vorst over de stoffelijke wereld. Maar als hij opgericht wordt, is hij inderdaad degene die nieuw leven tot stand brengt. Want een staf brengt nieuw leven tot stand. Dat is uiterst dubbelzinnig bedoeld. En voor de mensen die nog wat groen zijn onder u, ik bedoel gewoon de staf van Aaron, hoor, die bloeide als een amandelboom toen hij gebracht werd voor de Ark des Verbonds. Goed. Nou, hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Wel, de staf is een beeld van de opstanding van Christus. Dat heeft ook met besnijdenis te maken, maar goed, dat durf ik allemaal niet uit te leggen. Maar bovendien, hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Vorige week hebben we over 5 gesproken, ook in verband met stenen. Omdat we gesproken hebben over de steen die tot hoofd des hoeks geworden was. En dat bleek te zijn de topsteen van een piramide. Met 4 stenen beneden, omdat het nou eenmaal het grondoppervlak is 4. Hè? Het zijn 4 hoeken, het zijn 4 punten beneden. En dan heb je nog de 5e steen, de laatste allemaal. Hè? De steen die het bouwwerk completeert. En dat is dan de steen aan de top. Maar zoals bekend, de top is niet aanwezig bij de piramide. Hè? Dat weet u. Hè? In de bekende grote piramide in Egypte bij Gizeh, piramide van Cheops. Desnoods. Die piramide, daar hoort natuurlijk een top op te zitten, maar die zit er niet op. Heeft er ook nooit op gezeten. We denken er altijd bij. Maar die heeft er nooit op gezeten. Het bouwwerk is nooit af geweest. Een bouwwerk waarvan men tot vandaag de dag niet weet hoe men het heeft kunnen bouwen. Laat staan dat men weet waarom men het gebouwd heeft. Het wordt gerekend tot een van de 7 wereldwonderen. Het is bijna onvoorstelbaar dat je zo'n ding kunt maken. En toch was het nooit af. De laatste steen lag er niet op. Waaruit dus volgt dat ook heel doelbewust die steen er nooit opgelegd is. Opdat ieder die de piramide zou zien zou zeggen, het is een mooi bouwwerk, maar het is nog niet af. Het is kunstig gevormd, maar het is niet af. Spreekt over een nieuwe schepping, maar het is nog niet voltooid. De laatste steen is de vervulling. Die laatste steen is hij die alles in allen vervult. Dat is een term uit de Efezebrief uiteraard. De steen die de bouwlieden versmaad hebben. Want de bouwlieden konden bij de bouw van de piramide die steen ook helemaal niet gebruiken. Die topsteen. Wat moet je dat ding laten halverwege de bouw? Wat laat je ze? Die past toch nergens? He? Want die topsteen is een piramide in zichzelf. En daar kunnen de bouwers onderweg niks mee. Zij bouwen een piramide. Ze hebben geen behoefte aan een piramide. Ze bouwen er zelf heen. En die steen die de bouwlieden versmaad hebben is gesteld tot een hoofd. Dat betekent de top. Des hoeks, dat wil zeggen dat het de bovenkant is. Hoofd is de bovenkant en hoek is gewoon de kant, de richting. Hè? En het punt is nu dat de 5 in de Bijbel altijd verborgen is, omdat die spreekt over onzienlijke dingen. De andere kant. Niet de stoffelijke, niet de zienlijke wereld, maar de onstoffelijke en daarmee de geestelijke wereld. Als je de bouw hebt van de tabernakel, we hebben het nou toch over de bouw. Als je de bouw hebt van de tabernakel, is het zo dat daar allerlei berderen, planken zijn dat gewoon. Maar in de vertaling heette dat berderen. Die stonden recht overeind en die waren met elkaar verbonden doordat aan de buitenkant 4 roeden door ringen gestoken waren. En die roeden die hielden dan die planken bij elkaar. Maar ook als je die 4 roeden eruit zou trekken, dan zouden de planken niet uit elkaar vallen, omdat de 5e roede ook aanwezig was. Maar niet aan de buitenkant, maar die liep dwars door de planken heen. Er waren dus gaten geboord in de planken en daardoor stak de 5e roede. En die 5e hield in zichzelf al het hele spul bij elkaar. Want 5 spreekt over de verborgene dingen. 5 is die letter He die Abraham in zijn naam kreeg. 5 is ook het venster, dat wil zeggen het dakraam, wat open is in de ark. Het is ook het niet aanwezige dak van een loofhut. Dat wil zeggen, een loofhut is open eigenlijk van boven. Er zit geen dak op. Wel, die vijf is dat. Heeft te maken met de verbinding die er is tussen de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld. Het is daarboven ergens, maar je ziet het niet. Het zou er moeten zijn. Natuurlijk is het daar. In onze gedachten denken we het erbij. Als we een piramide zien, dan weet iedereen, die top hoort erop. En als je ziet een dollarstuk, dan staat er op het zegel van de Verenigde Staten, en dan ziet u daarop afgebeeld een piramide met daarboven zwevend, alsnog, de top. Met daarin het oog als aanduiding van de God die alles ziet. De alles weten, de alwetende God. Ja, hoe men daarbij gekomen is, weet niemand. Niemand kan het je vertellen waar dat zegel vandaan komt. Hoe men dat heeft uitgedacht, maar het is er nou eenmaal. Men kent dat een piramide met de top eraf, de top er los boven zwevend, die hoort er te zijn. In onze gedachten trekken we de lijnen door. Maar in de praktijk blijkt hij niet aanwezig te zijn. Hij komt pas later. Nou, dat is het. En David neemt deze vijf stenen. Hij had er maar één nodig, hoor. Maar met name de vijfde. Want vier spreekt over deze stoffelijke wereld. Vier is het grondvlak hier op aarde in de woestijn, waarover we al 2 weken bijna spreken nu. Hè? Dat is die vier. Ook van de 40 jaren van de woestijn en zo, die had hij niet nodig. Maar die vijfde, dat was het. Want David is een type van Christus, maar dan de opgewekte die een positie heeft in de hemel. En u weet het, wat Babel doet en wat dus Goliath doet, want het hoort er allemaal bij, is iets bouwen waarvan het opperste in de hemel is. En wij kennen zo'n bouwwerk ook als een piramide. Maar die lui die de piramide gebouwd hebben, wisten meer dan de lui die Babel ooit bouwde. Want de lui die de piramide gebouwd hebben, die bouwden een bouwwerk, maar het opperste was er niet. Want zij wisten dat het opperste niet door een mens gebouwd kan worden. Het moet een bouwwerk zijn wat niet af is, zoals de bouw van de toren van Babel ook onderbroken werd. God greep in, maar zo is het met de piramide. Hij is nooit af geweest, want God completeert. Die vijfde wordt alleen gesuggereerd, maar hij zal ooit een keer komen. En David zoekt zich 5 gladde stenen uit de beek, opdat hij de 4 niet zou gebruiken. En 1 wel, de 5e uiteraard, want als je de eerste zou gebruiken, zou die andere 4 niet gezocht hebben, begrijp u? En hij zocht totdat hij de 5 had, omdat hij de 5e nodig had. En zo ligt het, hè? De nadruk ligt dus op die 5e steen. Niet op de 1e of 2e, 3e of 4e. Want die 4 hebben te maken met de aardse positie van Christus. Terwijl de 5e te maken heeft met de hemelse positie van Christus. En dan staat er. Hij nam zich, 5 gladde stenen uit de beek. De stenen waren glad, dat wil zeggen dat ze gevormd waren, gepolijst waren. Het was niet zomaar een steen, maar het was een nauwkeurig gevormde steen. Een regelmatig gevormde steen. Het was gevormd door het levende water. Wat een beeld is van het woord van God, want dat is die beek. En zo is het, want die stenen zijn een beeld van Christus. En die is gevormd door het woord Gods, uiteraard. Was maar dat hij het woord Gods is. Maar ook van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij gehoorzaamheid, geloof dus, heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En zoals we ook deze week nog zullen zien, het was diezelfde Heer die altijd zijn tegenstanders repliceerde met er staat geschreven. En de Heer zelf was dus gevormd door dit woord van God. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in de herderstas, en u weet wie de herder is, hè? Nou ja, de goede, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. Die zijn leven stelt voor de schapen en die zijn leven aflegt om het weder op te nemen. Wel, die zien we hier uitgebeeld. En heeft hij 5 bij zich. En er staat hem dat het een zak was. De herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. En het woord verslinger heeft iets te maken met de cirkel uiteraard. Maar het heeft ook te maken met een vervloeking. Kijk, slingeren wil zeggen dat men een ronde beweging maakt. De dingen draaien. We hebben het al eens over gehad dat de dingen draaien. Hè? Ja. En bovendien heet het een vervloeking. Maar die draaiende beweging die veroorzaakt een middelpuntvliedende kracht. Waardoor de steen, zodra hij de kans krijgt, wegschiet vanuit het centrum van die draaiende beweging. Zodat het oordeel komt vanuit het centrum. Was het dat nou een beeld van zijn? Dat weten we allemaal al. Hè? Het centrum, dat is namelijk de hemel zelf. Want dat is het centrum. En als het oordeel komt, komt het vanuit de hemel en van het centrum, vanuit de troon van God. En als de Heer Jezus Christus wederkomt om zijn koninkrijk op aarde op te richten, komt hij vanuit het binnenste heiligdom naar buiten geslingerd, om zo te zeggen. Alleen die slingerende beweging heet een vervloeking, maar dat komt natuurlijk omdat het vreselijk is als die levende God zijn oordeel zendt over de wereld. En hij zal zijn tegenstanders te niet doen door de adem, zijn monds en al die dingen meer. Wel, dat is inderdaad een vervloeking. Maar niettemin, het komt vanuit het centrum. Deze draaiende slinger is een beeld van de Zoon des Mensen die uit het middelpunt van de schepping, vanuit het binnenste heiligdom, zal komen, of zal wederkomen, zo je wilt, om deze aarde aan zich te onderwerpen. Dat is ook wat hij doet. Alzo naderde hij tot de Filistijn. Nou, de Filistijn kwam ook. Hij nam zijn grote mond mee. Hè? Want hij verachtte David, want hij was een jongeling. Nogmaals weer, denk erom, die jongeling. He? Saul zei het ook, en Goliath zei het ook, een jongeling. Ja, opgestaan uit de dood, een nieuwe generatie. Roodachtig, zeggen we dus een beetje jongen met sproeten, dat zal ook wel, misschien. Maar roodachtig is bovendien de verwijzing naar Adam, want rood is Adam. Of Edom, Edom staat hier natuurlijk, rood, hè. Edom Ket staat er, geloof ik. Daarom vertalen ze met roodachtig. Maar het is wel degelijk de verwijzing naar Adam, maar dan een andere Adam. Het is de laatste Adam, hè, die hier verschijnt. En dan, mitsgade schoon van aanzien. Dat is ook wat van de zoon van David gezegd wordt. Namelijk van Absalom. Ja, de zonen Davids. Maar het komt omdat die schoonheid de schoonheid is van Christus zelf. Nou, de Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond? En inderdaad, dat was hij. En hij blafte bijzonder luid. Hij was een hond, want een hond is een heiden. En als er één heiden was op dit moment, was het uiteraard deze Goliath. Terecht dus, ben ik een hond? En dan zeg ik, hij had het goed begrepen, maar hij beschouwde zichzelf niet zo. En wij lachen erom, want wij beschouwen onszelf ook zo. We zijn van nature ook maar gewoon heidenen, hè? Maar hij was inderdaad een hond en hij probeerde schapen dood te bijten hier. Maar hij kreeg hier toevallig te maken met de goede herder. Zo zit het, hè? Nou, dan staat er, de Filistijn vloekte David bij zijn goden en daarmee spreekt hij dingen tegen God en zijn gezalfde. Geciteerd uit Psalm 2 deze keer. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogel des hemels geven, aan de dieren des velds. Maar David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. En David zegt, ik heb ook een wapen, namelijk de naam Jehovah. Jehovah Zebo, de Heere der Heerscharen, dat is mijn wapen. De God der slagorde van Israël die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan. En ik zal uw hoofd van u wegnemen. En die dodelijke wond die zal niet genezen dit keer. En ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger, van der Palestijnen leger, dus deze dag aan de vogel des hemels en aan de beesten des velds geven, enzovoorts. Want in de gehele aarde zal weten dat Israël een God heeft. En die God is uiteraard Jehovah. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, nog door de spies verlost. Want de krijg is des Heere. Daarom gebruikt David geen zwaard en spies. Omdat het dan zou lijken op de strijd van David. Maar het zal duidelijk zijn dat deze strijd beslecht wordt door Jehovah. En dus door God zelf. Vandaar dat het op deze belachelijke manier gebeurt. Want dit is natuurlijk een belachelijke manier, hè? Nou, het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. Hij was niet bang, hij rende hem tegemoet, staat er. Hij haastte zich, aanval is de beste verdediging. Ging recht op hem af en David stak zijn hand in de tas, al lopend, want hij loopt nogal veel, maar dat hebt u gemerkt, hè? Terloops, hè? En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit. Waarbij ik nu maar zeg, die herderstas werd ook een zak genoemd. En ik ben er net overheen gegaan. Maar het woord zak, een oud woord voor zak, komt nog voor in ons Nederlandse woord lichaam. Ik heb het al eerder uitgelegd. Lichaam, etymologisch gezien, betekent eigenlijk een zak vol knekels. Een zak beenderen. Dat betekent het Nederlandse woord lichaam. Een zak beenderen. En in sommige gevallen is dat ook duidelijk zichtbaar. Ja. Ja. Dat lachje herken ik, dat staat ergens op banden van ons. En nou weet ik dat het Windhorst is. Zo'n smalle, hoge lach noem ik dat, hè? Nou. Maar goed, een zak is de uitbeelding van het menselijk lichaam. De tijdelijke vorm van de mens, de oude schepping. En de steen wordt genomen uit deze zak. Dat betekent inderdaad dat een nieuw leven komt uit het oude. Het is een soort bevalling dus eigenlijk. Een nieuwe generatie uit een oude. Het wordt dus weer genoemd. Hij stak zijn hand in de tas en nam een steen daaruit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Zodat al zijn gedachten meteen ophielden, zal ik maar zeggen. Die grote dingen die hij dacht en sprak tegen de Allerhoogste. Die werden getroffen door deze steen. En hij kreeg dus een steen op zijn kop. En zo hoort het dus kennelijk ook. Hij trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. Maar bleef niet drijven, zeggen we dan, maar betekent in elk geval dat dat zijn hoofd doorboord werd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Hij viel voorover. En dat is wat van de vijanden van God altijd gezegd wordt. Dat voorover valt. Het wordt trouwens ook van Israël gezegd. Een ongelovig Israël, dat het voorover zou vallen en uiteenspatten. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. Al zo overweldigde David de Filistijn met een, let op, met een slinger. Want het draait en het komt vanuit het centrum. En met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard, want het was Gods werk geweest. Hij had geen menselijke wapens gebruikt. Maar hij neemt dus het zwaard van Goliath. En het zwaard is eigenlijk een beeld dan van de dood zelf. En van het kruis, maar dus ook de dood uiteraard. En de dood, de grootste vijand van de mens. Dat is het wapen van Satan zelf. Maar Satan zelf zal in die dood en in de poel des vuurs geworpen worden. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En zijn kop gaat er alsnog af. Maar dat is... in elkaar. En dat was een beeld van goud. Komt overeen met de leeuw. Zilver komt overeen met de beer van het Medo-Persische Rijk. En zilver. En dan koper. Komt, heb je hem? Koper komt overeen met het luipaard. En waar was deze man steeds maar in gekleed? Daar heb je hem weer. En wat wilde die jongen, die Alexander van die het Rijk oprichtte? De wereld verenigen onder één cultuur en één godsdienst. En ik heb gezegd, koper doet dat. Het is een kwestie van verenigde volkeren en zo. Er zijn ook dingen die ik dus gewoon vergeten heb. Maar die precies hetzelfde zeggen. Koper. En dan krijgen we ijzer van het Romeinse Rijk. IJzer vermengd met modderig pottenbakkersleer. Dat is het beeld van de 10 staten. En dan kwam de steen zonder handen afgehouden van de bergrollen. Met een beetje kracht erbij uit de slinger van David. En het viel op de tenen van het beeld. Wel, het kwam ook op zijn hoofd. Want zijn hoofd werd ook vernietigd natuurlijk. Maar in principe is het dezelfde steen. Waarna volgt... als laatste rijk uit de hele reeks, omdat het bovendien het blijvende rijk is, het koninkrijk van de steen. Ja, het koninkrijk van de steen en de steen, wel, dat is uiteraard Christus. En ik zeg koninkrijk van de steen, omdat het een bekende uitdrukking is uit allerlei literatuur, maar het zou in de Bijbel eigenlijk kunnen staan. Het koninkrijk van de steen is het koninkrijk van Christus. Heel wat volkeren hebben daarop gewacht. Heel wat legenden zijn in omloop over het koninkrijk van de steen. Maar het koninkrijk van de steen is niks anders dan het koninkrijk van Christus. De steen die uit de slinger komt, uit het centrum, uit de troon van God. Of die van de berg rolt, maar de berg is ook een beeld van de hemel. Zonder handen afgehouden. En dat spreekt uiteraard over de opstanding uit de dood. Hè? En dat koninkrijk van Christus, dat zal op aarde gevestigd worden. En bovendien zal deze kleine vijfde steen uit de beek de gehele aarde vullen. Zodat hij uiteindelijk heel wat groter zal zijn dan 6 ellen en 1 span. En daar zullen we het dan voor vanavond maar weer bij laten. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we deze geweldige waarheden mogen leren verstaan. En mogen zien dat deze dingen die wij uit andere boeken, uit profetieën leren, dat we ze ook vinden in deze oude geschiedenissen. Wij danken u, Vader, dat we ze mogen onderzoeken en dat ook deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Wij danken u dat we omtrent het einde der eeuw ook vanavond mochten leren. Dat we mochten zien hoe in de toekomst die steen zal komen om de tegenstander te vernietigen. En we danken u dat we die steen nu reeds kennen. Dat we die steen ook kennen als de top van de piramide. Als het hoofd van het lichaam. Als de vervuller van de gemeente. En we danken u, Vader, dat we die steen ook kennen als het fundament waarop wij mogen bouwen. De steen waaraan wij toegevoegd worden ook als levende stenen en met wie wij het leven delen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom en voor het uitzicht wat u ons gegeven hebt. Niet alleen op de hemel, op een geopende hemel, maar ook op hem die uit diezelfde hemel ten andere malen zal verschijnen tot zaligheid. Wij danken u daarom dat we met blijmoedigheid de toekomst tegemoet mogen zien en mogen uitzien naar de oprichting, ook in deze zienlijke wereld, van dat koninkrijk wat uit de hemel afkomstig is. Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.